Lieve mensen van God. Een gesprek. Ze is een paar jaar ouder dan ik, geboren in de oorlog. Dochter van een NSB'er. Als kind in het dorp waar ze opgroeide, is ze daar altijd op aangekeken. En zo werd ik hoor er niet bij het basisgevoel van haar leven. Ook bij God voelde ze zich niet veilig, want de juf op school had een keer gezegd dat slechte mensen niet in de hemel komen. En dat was het signaal wat ze natuurlijk meekreeg. Zo werd ze volwassen, trouwde en kreeg kinderen. Toen ze zich een keer, de oudste was, in de puberteit diep wanhopig voelde, pakte ze de fiets en fietste de dijk op, tegen de wind in. Ineens, zo vertelt ze mij, ineens was het alsof alles open ging. Alsof het licht veranderde, licht over de rivier zoals ik het nog nooit gezien had. De lucht, het water, de dijk en ook ik, alles werd één groot geheel in dat bijzondere licht. En op datzelfde moment ging het als een flits door mij heen. Jij hoort er ook bij. Dat moment, zegt ze, heeft mij nooit meer verlaten. Soms begint de preek met een Bijbeltekst. Deze preek begint met een herinnering, deze. En zoals het vaak gaat, de ene herinnering haalt de andere boven. Deze herinnering uit dat gesprek kwam weer bij mij boven toen ik een andere herinnering las in een artikel, deze. Ik weet nog precies waar ik als 17-jarige fietste toen ineens een intense vreugde uit het niets en zonder reden in mij ontvlamde. Mijn onmiddellijke gedachte was: dit is niet van mij. Deze vreugde is in mij, maar is groter dan mijn eigen vreugde. Het was, leerde ik later zeggen, een mystieke aanraking. Deze ervaring werd de bron waardoor ik mij jaren later kon laten leiden in het geheim van godskennis en zelfkennis. En deze toen 17-jarige ging studeren en promoveerde op de geschriften van Julian van Norwich, een Engelse kluizenares en mystiek theologe uit de 14e eeuw. Haar allerbekendste woorden, u kent ze misschien: all shall be well and all shall be well. Alles komt goed. Vandaag op deze zomerse zondag wil ik het met u hebben over mystiek. En nou moet u niet schrikken, want we gaan niet vaag of ingewikkeld doen. Het woord mystiek heeft zijn klank niet mee. Het lijkt ons een beetje te veel op mist. En mystificatie is ook al niet zo'n mooi woord. Dat is geheimzinnig doen om jezelf een beetje te verstoppen. Nou, dat alles niet. Ik wil u vanmorgen proberen iets te laten ervaren van, laat ik maar zeggen, de mystieke dimensie van geloven. In het vertrouwen dat u misschien wel zult zeggen: oh, als dat mystiek is, nou dan weet ik daar wel iets van binnen. Heb ik ooit wel iets ervaren waar ik eigenlijk de goede woorden niet voor heb? Dimensies van geloven, de mystieke dimensie van geloven. Wij denken vaak dat geloven, nou ja, of je gelooft wel of je gelooft niet. Dat is natuurlijk onzin. Geloven is een diamant met heel veel facetten, met heel veel lagen, met heel veel dimensies. Het meest bekende is natuurlijk de inhoudelijke dimensie. Wat geloof jij? Geloof jij eigenlijk alles wat in de geloofsbelijdenis staat? Nou, dan hebben we het over de inhoudelijke dimensie. Je hebt ook de rituele dimensie en die is vaak in de praktijk veel belangrijker. Ook al zeggen we de preek was vandaag niks, dan nog kan je zeggen we hebben samen fijn gezongen, we hebben gebeden. En ik ken mensen die gaan alleen maar naar de kerk om aan het eind de zegen mee te krijgen. En mensen die helemaal niet naar de kerk gaan, die gaan soms naar een stille kapel om daar een kaarsje op te steken. Rituele dimensie. Zo hebben we ook allemaal leren geloven. Je leerde eerst te doen, ogen dicht, handen vouwen en dan kwam er iets. En pas veel later begonnen we daar iets van te begrijpen. En naast een inhoudelijke en rituele dimensie heeft geloven natuurlijk ook een hele belangrijke morele of ethische dimensie. Geloven in christelijke zin is gelijk leven in gerechtigheid en barmhartigheid. Proberen te leven in gerechtigheid en barmhartigheid. En vergeet ook niet de sociale dimensie. Ik ken mensen voor wie het koffiedrinken na de dienst belangrijker is dan de hele dienst zelf. En zo is er ook een mystieke dimensie. En daar praten we, vermoed ik, het minste over. En dat is ook geen wonder, want wat er in die mystieke dimensie gebeurt, daar hebben we vaak ook geen woorden voor. Daar kunnen we ook de goede woorden niet voor vinden. Dat zijn ervaringen waarbij woorden tekortschieten, maar eigenlijk ook geen woorden voor zijn. Mystieke ervaringen zijn, zeg maar, ervaringen van eenheid. Wat die mevrouw op de dijk daar ervaren heeft, opeens dat bijzondere licht waarin alles één geheel wordt. Zo'n mystieke ervaring als ervaring van eenheid, dat al het vele waar we mee te maken hebben en waar we soms helemaal gek van worden, dat het zomaar ineens één enkel ogenblik samenvalt tot één. Alles valt ineens op zijn plek, zeggen we dan heel verbaasd. In zo'n mystieke ervaring van eenheid kan God soms zomaar even heel dichtbij zijn. God niet langer ergens ver daarbuiten, maar in zo'n ervaring vallen grenzen weg. Binnen en buiten worden één en alles versmelt even tot één groot geheel. Deze wereld, mijn leven, God. Twee voorbeelden gaf ik u al. Een derde voorbeeld komt uit een oud boek in mijn kast. Het is ontleend aan een meditatie geschreven door een oude collega van voor mijn tijd over Psalm 24. Psalm 24, als u nog bent van de tijd van het psalmversje uit je hoofd leren in de oude berijming. Verhoogt, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in mag rijden. En bij de schrijver van deze meditatie, hij is dan predikant in de kracht van zijn leven, komt een herinnering boven van lang geleden. Als zesjarige loopt hij op maandagmorgen de lange weg van huis naar school ergens in Friesland. En hij moet dit psalmversje kennen. En zijn oudere zus loopt naast hem. Lopend op die weg van huis naar school oefent zijn oudere zus dat psalmversje met hem. En nu laat ik hem zelf aan het woord, want zijn taal is van een ongekende schoonheid. Die oudere collega is de vroeger zeer bekende hervormde theoloog Oepke Noordmans. En ik heb de tekst gevraagd op de beamer te zetten, want dan kunt u hem meelezen. Oepke Noordmans, hij leefde van 1871 tot 1956. En hij schreef deze meditatie in 1949. Toen voegde de psalm, terwijl wij op de landweg voortgingen, zich bij ons. Hij wandelde als derde met ons mee, zoals Jezus met de Emmausgangers. Hij woei om ons heen, zoals de Heilige Geest om de discipelen op het Pinksterfeest. De woorden wisselden van mond tot mond, weg en weder, weer en weer, tot de psalm inwendig in mij woonde en mijn memorie en verstand het ritme hadden overgenomen waarin hij zelf bij het drijven van de geest was geboren. Daarna gingen wij zwijgend ter scholen. De psalm maakte echter niet alleen inwendig woning in de harten. Hij had ook andere, eigen woningen in de dingen. Hij woonde en wandelde en woei bijzonderlijk aan die landweg, als God in het paradijs op de middag. En als wij op de middag huiswaarts keerden, als wij dan aan de rode landweg kwamen tussen de groene weiden, dan verhoogden de poorten de boog en wij gingen er onderdoor met een stille, blijde verbazing. Dan werd het zonlicht tot een verheffing en tot een opening naar het rijk der klare waarheid. Tot zover dit citaat. En natuurlijk, in die prachtige, plechtige taal van die tijd, natuurlijk zijn dat de woorden van de volwassen Noordmans. En natuurlijk zijn dat woorden die hij als zesjarige nog niet had. Maar de ervaring blijkt als een gouden glans met hem in heel zijn leven mee te gaan. En later, schrijvend over deze psalm, vindt hij daar die woorden voor. Hoe hij als kind dat had ervaren, dat alles samenviel en dat God zelf met hem en zijn zusje meeliep daar op dat weggetje in Friesland. In mijn eerste gemeente had ik een oudere collega die, als die van vakantie terugkwam, dan had hij zo geweldig genoten van Gods prachtige natuur. En dan koos hij onveranderd een natuurpsalm om over te preken. Zoals bijvoorbeeld deze psalm 19. Over het ruime hemel rond. En over de zon en over die prachtige natuur die zonder woorden Gods heerlijkheid verkondigt. En mijn jongere collega en ik, wij vonden dat maar niks. Nee, want wij waren, net als de eerder genoemde Noordmans, trouwe aanhangers en volgelingen van Karl Barth. En wij hadden geleerd om wantrouwend te zijn tegenover alles wat ook maar zweemde naar natuurlijke theologie. Dat ene zinnetje van Paulus trouwens in Handelingen 17. Opdat zij God al tastende vinden mochten. Dat was Karl Barth ook een gruwel eigenlijk. Want dat hoorde er eigenlijk niet te staan. Want kennis van God kwam alleen maar van buitenaf, van bovenaf, uit de openbaring. En dat tastende zoeken, dat vond Karl Barth maar niks. Nou, dat soort gesprekken hadden we in die tijd. En zelf heb ik aan die psalm 19 nog een andere herinnering, nog weer ouder. Ja, het komt wel goed hoor. Ik sta niet alleen maar allerlei herinneringen op te halen. Het heeft wel een doel. Nog een oudere herinnering. Het is omstreeks 1960. En op de jongere gespreksgroep in het dorp waar ik opgroeide, ging het over die vragen waar het toen heel vaak over ging. Van waarom zou je eigenlijk naar de kerk moeten gaan, dominee? Je kan God toch even goed of misschien wel veel beter ontmoeten in de natuur, in die spreekwoordelijke tempel van omgekorven hout. Nou, daar ging het over. En een van de jongeren uit de tijd dat we nog psalmversjes leerden, die citeerde ook deze psalm: het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Nou, wie heeft daarvan terug? Eén meisje in dezelfde groep had daarvan terug. Zij strak belerend en enigszins bestraffend haar vinger op en citeerde het vervolg van de psalm. Maar scheren wet nochtans verspreidt volmaakte glans, dewijl zij het hart bekeert. Nou, kom daar tegenwoordig nog eens om. Nou, ik vertel u deze herinneringen omdat ze ons bepalen bij een heel lastig probleem. En dat probleem dat speelt al een paar eeuwen, zeg maar sinds de verlichting. Maar het is een probleem waar elke gelovige, of laat ik bescheidener zeggen, iedereen die probeert te geloven, toch op zijn of haar manier mee gedraaid moet zien te komen. En dat probleem is dit. Vroeger, en dan bedoel ik dus eeuwen geleden, voor zeg maar de verlichting, kenden we in ons denken en ervaren maar één werkelijkheid. In ons denken en beleven was er maar één wereld, ongedeeld en ongebroken, en daar hoorde alles bij. Dat oude klassieke wereldbeeld, u kent dat wel, de hemel boven en dan de aarde als een platte schijf daaronder en dan alles wat daar nog weer onder zit, drie verdiepingen. Ja, dat waren wel drie verdiepingen, maar dat alles behoorde tot één en dezelfde werkelijkheid met tal van verbindingen daartussen. En op alle plekken in die hele werkelijkheid wist je je omgeven door, laat ik maar zeggen, het heilige. En overal in de wereld kon je God ook zomaar ontmoeten. Zoals in die kinderherinnering van Noordmans, waarin God met hem meewandelde op die weg van school naar huis. En zoals God wandelde in de Hof van Eden. Nou, dat is een godsbeeld, dat is ons heel erg bekend en vertrouwd uit tal van Bijbelverhalen. God verschijnt aan en spreekt met Eva en met Adam en met Noach en Abraham en Isaac en Jacob en Jesaja en noem ze allemaal maar op. Nou, dat is de werkelijkheid van toen. En dat is in de werkelijkheid zoals wij die ervaren totaal anders geworden. Want deze wereld is, zal ik maar zeggen, ons domein geworden. Deze wereld verkennen en onderzoeken wij tot in de verste uithoeken. En met onze wetenschappelijke methoden kunnen wij nu heel wat verklaren van wat vroeger aan God werd toegeschreven. En God lijkt bij gevolg dus steeds overbodiger te worden. En voor zover wij God nog een plaats toekennen, dan doen wij dat door een apart domein voor God af te bakenen. En dat domein noemen we godsdienst of geloof. En dat beoefenen we ook liefst achter de voordeur. En dat vinden onze buren ook fijn, want dan is het gewoon duidelijk dat is privé. En iedereen mag denken en vinden wat hij wil. En ook de kerk wordt dus steeds meer een soort reservaat waar we op zondagmorgen aan God doen. En er komt ook nog iets bij. Vroeger, toen de werkelijkheid nog één geheel was, zal ik maar even zeggen voor het gemak, was er ook een vanzelfsprekende balans tussen God in de hemel, daarbuiten, of hoe je het ook noemen wilt, en God in mijn leven, God die in mij woont. Een vanzelfsprekende balans tussen, en dan gebruik ik even de termen die filosofen en theologen daarvoor bedacht hebben, een vanzelfsprekende balans tussen Gods transcendentie en Gods immanentie. God daarbuiten en God in ons. Het valt ons moderne mensen steeds moeilijker om ons God daarbuiten voor te stellen. Maar waar is God dan? Van binnen? Ja, zeker, maar een God die alleen maar van binnen woont, die kan zomaar verdacht veel gaan lijken op mijn eigen gevoelens en wensen en gedachten. Nog één stap verder en ik geloof alleen nog maar in de God in mijzelf. En nog een stap verder en ik geloof niet meer in God, maar ik geloof in mijzelf. Hoe zit dat nou? Kennis van mijzelf en kennis van God. Een vraag die heel actueel was voor Calvijn bijvoorbeeld. Nou, in dat lastige pakket, hoe vind je die balans tussen God daarbuiten en God van binnen? In dat lastige pakket dat ik zelf ook zo ervaar, ga ik graag in de leer bij oude en nieuwe mystici. Zij helpen mij om iets van de eenheid en van de heelheid te ondervinden. God niet ver daarbuiten, maar hij of zij in mij. En niet alleen dat, maar ook omgekeerd. En die toevoeging is heel belangrijk. Niet alleen in mij, maar ook omgekeerd. U en ik en wij allen. En heel onze werkelijkheid, of we het nou beseffen of niet, is in God. God in ons en wij met alles ons hele en hebben houden in God. Gods geest werkt in deze wereld, zeggen en zingen en beleiden wij. Maar ook het omgekeerde is waar. Omgekeerd is ook heel onze wereld met alles erop en eraan in God. En misschien zegt u wel van, betekent dat dan voor jou dat alles dan ook zomaar God is? Nee, dat betekent het voor mij niet, want dat zou, u kent de term, dat zou pantheïsme zijn. Dat elke boom en elk rotsblok en elk lieve heersbeestje ook God is. Dat zou pantheïsme zijn, maar dat niet. Maar er is wel een andere term die lijkt daar als twee druppels water op, maar die is heel anders. En dat is panentheïsme. Pan is alles, en is in, en theos is God. Panentheïsme, alles, heel onze werkelijkheid, bevindt zich op de een of andere manier die ons de pet te boven gaat. Op voor ons verborgen wijze bevindt heel onze werkelijkheid zich in en binnen die alles omgevende werkelijkheid van God. De werkelijkheid die wij misschien ook wel bij gebrek aan beter woord God noemen. Nou, ik zei u al, meestal begint de preek met een Bijbeltekst, vandaag niet, vandaag eindig ik ermee. Als Paulus in Athene is en als hij daar aansluiting zoekt in de leefwereld en in de denkwereld van zijn Griekse gesprekspartners, dan zegt hij, mensen, beste Atheners, die onbekende God die jullie met een altaar dienen, de God die ik vereer, wie is dat? En dan zegt Paulus, dat is de God in wie dit alles is. Jullie leven, mijn leven, onze hele werkelijkheid. En dan zegt Paulus letterlijk, in deze God leven wij. In deze God bewegen wij ons. In deze God zijn wij. Kortom, in deze God zijn wij. God is de alomvattende geest die heel onze werkelijkheid doordringt. En heeft Paulus dat daar op die Areopagus zomaar even bedacht, omdat hij dacht van dan kan ik een beetje in contact komen met die Grieken. Nee, Paulus kan dat zo zeggen omdat hij leeft met de schrift en leeft met de psalmen. Zoals psalm 139. Een psalm, een mystiek lied dat God aanspreekt als de alomvattende werkelijkheid in wie ik leef, in wie ik mij beweeg, in wie wij zijn. Een God die mij kent zoals geen ander mij kent, zelfs ikzelf niet. En daarom zou Calvijn zeggen en de mystici zeggen het hem na, daarom is er geen zelfkennis zonder godskennis. En dan gaat het niet over de God die ik voor mijzelf uitteken, maar dan gaat het om Gods kennis van mij, zoals God mij ziet. Zo ben ik ten diepste. De God die mij draagt en omgeeft van voren en van achteren, in licht en in duister, in tijd en eeuwigheid. Amen.